We samen opnieuw verder gaan met het boek Prediker. We zijn nog steeds in Prediker hoofdstuk 7. En ik wil met u in deze morgen vers 13 tot vers 29 overdenken. En ik heb dit betiteld: Wees niet al te rechtvaardig, nog bovenmatig wijs. Dit zegt Gods woord. Bezie het werk van God, want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Geniet op de dag van voorspoed van het goede, maar bedenk op de dag van tegenspoed dat God zowel de ene als de andere gemaakt heeft, zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal. Dit alles heb ik gezien in mijn vluchtige dagen. Er is een rechtvaardige die omkomt in zijn rechtvaardigheid, en er is een goddeloze die bij al zijn slechtheid zijn dagen verlengt. Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven voor uw tijd? Het is goed dat u aan het ene vasthoudt en daarbij uw hand niet van het andere aftrekt. Immers wie God vreest, gaat uit van beiden. De wijsheid maakt de wijze sterker dan 10 machthebbers die in de stad zijn. Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en die zondigt. Zet ook uw hart niet op alle woorden die men spreekt, opdat u niet hoort dat uw knecht u vervloekt. Want uw hart heeft ook vele keren erkend dat ook u anderen hebt vervloekt. Dit alles heb ik met wijsheid beproefd. Ik zei, ik wil wijs worden, maar de wijsheid bleef ver bij mij vandaan. Veraf is dat wat is ontstaan, onpeilbaar diep. Wie kan het doorgronden? Ik kwam ertoe, ook met mijn hart, om te kennen en na te speuren, wijsheid te zoeken en tot een slotsom te komen, om in te zien dat goddeloosheid dwaas en dwaasheid onverstand is. Ik vond iets wat bitterder is dan de dood. De vrouw die een vangnet is. Haar hart is een sleepnet, haar handen zijn boeien. Hij die God behaagt zal aan haar ontkomen, maar een zondaar wordt door haar gevangen. Zie, dit heb ik gevonden, zegt Prediker, het ene bij het andere om tot een slotsom te komen, die ik nog altijd zoek, maar niet heb gevonden. Eén man onder 1000 heb ik gevonden, maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden. Alleen zie dit heb ik gevonden, dat God de mens oprecht gemaakt heeft, maar ze hebben vele bedenksels gezocht. Tot zover het lezen van Gods woord. Drietal weken terug ongeveer hebben we nagedacht over die eerste 12 versen van dit 7e hoofdstuk. En ik heb toen deze boodschap betiteld wat goed en beter is in dit vluchtige leven. En ik heb toen voor deze titel gekozen omdat we in die eerste 12 versen het antwoord kregen op de eerste vraag waarmee dat het 6e hoofdstuk geëindigd was. Wie weet wat goed voor ons is? Nu de tweede vraag die volgt in de tweede helft van 6 vers 12 luidt als volgt. Wie zal de mens bekendmaken wat er na hem zal zijn onder de zon? Of anders gezegd, wie kan ons vertellen wat er ons morgen zal overkomen? En daar volgt nu een antwoord op in de versen 13 en 14 van hoofdstuk 7. Ik wil ze nogmaals lezen. Bezie het werk van God, want wie kan recht maken wat hij krom gemaakt heeft? Geniet op de dag van voorspoed van het goede, maar bedenk op de dag van tegenspoed dat God zowel de ene als de andere gemaakt heeft, zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zijn zal. Ja, vrienden, wat zal de dag van morgen ons brengen? Wie weet het antwoord op die vraag? U niet, ik niet, wij niet, alleen de Heere God weet het. En dan kunnen we ons alleen tot God wenden, niet om antwoorden te krijgen, maar om bij hem te schuilen. Zoals de psalmist zegt in Psalm 119, vers 114, bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Er zijn nu eenmaal zaken in het leven, vrienden, die we graag zouden willen veranderen, maar die we helemaal niet kunnen veranderen. Soms loopt het leven op wieltjes, gaat het ons voor de wind, maar nu en dan kan een ingrijpende, soms pijnlijke gebeurtenis ons leven in een andere richting duwen. Er is hier niemand, denk ik, van wie dat zijn levenslot één lange rechte weg is. Ieders levensweg vertoont tot hiertoe kleine afwijkingen of zelfs grote omwegen. We worstelen allemaal van tijd tot tijd met wat krom is, hoe dat God de wereld en ons leven leidt. Maar het punt is echter dat God zowel door het kromme als door het rechte tot zijn doel komt. En om die reden moeten wij, hoe onbegrijpelijk het ons ook soms lijkt, daarin leren berusten met elkaar. Toen Job als geen ander ervoer hoe krom de dingen in de wereld kunnen zijn, kreeg hij toch ook geen antwoord op de waarom-vraag. En in een ogenblik was hij toen alles kwijt. Naast zijn rijkdom verloor hij ook zijn kinderen, het respect van zijn vrienden en op de koop toe de liefde van zijn vrouw. De Heer had gegeven en de Heer had genomen. Job die erkende voor zichzelf dat God zowel de dag van voorspoed als de dag van tegenspoed heeft gemaakt. Wel, zegt prediker hier op zijn beurt in vers 14, bedenk dat beiden werken van God zijn. En als we toch nooit niet kunnen weten wat de dag van morgen brengen zal, dan kunnen we maar beter wat de toekomst betreft al ons vertrouwen stellen en schuilen bij Hem die alleen de toekomst in handen heeft. Alleen onze God is bij machte om tijden te keren. Dat is wat de Bijbel ons telkens laat zien, dat God alleen bij machte is om tijden te keren, zodat een pronkerige jongeman die als slaaf verkocht werd, wat een kwade zaak is, gebruikt werd door de Heer God om duizenden en duizenden mensen te redden van de hongerdood. Een goede zaak. Jozef. Alleen onze God is bij machte om tijden te veranderen, zodat een volk met kwaad in de zin dat een heilig tempelgebouw volledig verwoest, wat een kwade zaak is, een ander volk dat geroepen is om heilig te zijn, tot inkeer doet komen. Een goede zaak. Alleen onze God is in staat om tijden te keren en hij komt zowel door het kromme als door het rechte tot zijn doel. En net als Job horen wij, zowel in goede als in kwade dagen, de naam van de Heer te zegenen. In goede dagen dienen wij, zoals prediker het hier zegt, ervan te genieten en ons te verblijden. Maar in kwade dagen dienen we naar de Heere God te kijken en te vertrouwen in zijn soevereine bedoelingen. Bezie en bedenk Gods wegen, zegt prediker. Bezie en bedenk Gods wegen. En vrienden, hoeveel te meer geldt het niet voor ons die weten wat dat prediker toen nog niet kon weten. Namelijk dat onze God de afgrijselijkste dag in de geschiedenis van de mensheid, de dag waarop dat de Heer Jezus werd gekruisigd, aangegrepen heeft voor deze wereld om hoop en blijdschap te bereiden. De man van smarten is tegelijkertijd de gelukkige God, die omwille van de vreugde die voor hem lag, de schande van het kruis heeft verdragen. En wie hun kruis willen opnemen en hem navolgen, die dienen zich ten allen tijden te verblijden, zegt apostel Paulus. Verblijd u altijd in de Heer. Nog eens zal ik zeggen, verblijd u. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 4. Broeders en zusters, geloven we echt met heel ons hart, wat Romeinen hoofdstuk 8, vers 28 zegt, dat voor wie God lief heeft, alles meewerkt ten goede? Geloven we dat? Dan moeten we er ook naar leven. Wie dat wijs is, zegt prediker, die accepteert de realiteit, de gemengde aard van de menselijke ervaringen in dit leven. Wie wijs is, ontvangt goed en kwaad uit de hand van God en erkent dat de toekomst mogelijk beiden met zich kan meebrengen. Dat valt niet aan te ontkomen, mensen. Vandaar, zegt prediker in vers 15, dit alles heb ik gezien in mijn vluchtige dagen. Er is een rechtvaardige die omkomt in zijn rechtvaardigheid, en er is een goddeloze die bij al zijn slechtheid zijn dagen verlengt. Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven voor uw tijd? Het is goed dat u aan het ene vasthoudt en daarbij uw hand niet van het andere aftrekt. Immers, wie God vreest, gaat uit van beiden. Prediker heeft ondanks zijn vluchtige leven lang genoeg geleefd en meer dan eens waargenomen in dit leven wat dat krom is. Namelijk dat rechtvaardigen die God welgevallig leven, tegenspoed kunnen kennen en zelfs vroegtijdig kunnen sterven. Terwijl de goddelozen die aanhoudend kwaad doen, voorspoed kennen en een lang leven hebben. En ik geloof dat de meesten onder ons die hier zitten geen grote moeite moeten doen om dergelijke voorbeelden voor de geest te halen. En dat wij prediker kunnen beamen dat dit geen hoogst uitzonderlijke situaties zijn. En ook wij, zoals zoveel gelovigen doorheen de geschiedenis, worstelen daarmee en vinden wat dat God krom heeft gemaakt vaak onrechtvaardig. Wel, laat ons eerlijk zijn, dat hoort toch niet zo te zijn? Hoort toch niet zo te zijn? De goddeloze zou toch moeten voortijdig sterven en de rechtvaardige zou toch moeten een lang leven leiden? Meer dan eens wordt dat toch in de schrift aangegeven. Geef eens slechts één voorbeeld, Spreuken 10 vers 27. Vrees voor Jahweh vermeerdert de dagen, maar de jaren van de goddeloze worden bekort. De vraag is natuurlijk, hoe moeten we met dat dilemma omgaan? Want we zouden echt niet de eerste zijn, vrienden, die door wat krom is en niet hoort te zijn, aan het wankelen worden gebracht wat dat ons geloof betreft. Een prediker die wil ons hier helpen om daarmee op een goede manier om te gaan. Maar de eerlijkheid gebiedt mij hier meteen te zeggen dat predikers advies, waar we nu gaan over nadenken, doorheen de geschiedenis voor heel wat controverse heeft gezorgd, veel stof heeft doen opwaaien en zelfs sommigen doen concluderen dat dit één van de redenen is waarom dat dit boek eigenlijk niet in de Bijbel thuis hoort. En ik denk persoonlijk, ik laat het dan over aan u om het te beoordelen, dat dit grotendeels te maken heeft met het feit dat mijn predikers antwoord niet beschouwd vanuit zijn invalshoek. Allereerst zegt prediker hier met mijn eigen woorden gezegd, rechtvaardig leven, dat biedt geen garantie op voorspoed in het leven. Evenmin als goddeloos leven, als vanzelfsprekend lijden en een vroegtijdige dood met zich meebrengt. Inderdaad, het is zo dat een bepaalde manier van leven wel degelijk wijzer is, en in de algemene zin van het woord eerder neigt naar het leven dan naar de dood. Maar dat is een algemene principiële waarheid. Vrees voor Jahweh vermeerdert de dagen, maar de jaren van de goddeloze worden bekort. Dat is een algemene principiële waarheid. Maar met ontzag, wijs en bijgevolg rechtvaardig leven biedt wel geen absolute zekerheid in mensen. Wie meent dat dit zo is, ja, die begrijpt de aard van Gods geschapen wereld niet. Gods geschapen wereld is geen voorspelbare machine. Rechtvaardig en wijs leven, ketching, zegen en voorspoed. Godloos leven, ketching, lijden en een vroegtijdige dood. Gods schepping is geen voorspelbare machine, vrienden. Gods schepping is een zeer complex gegeven dat door hem persoonlijk bestuurd wordt. En ik geloof dat het in dit licht is dat wij predikers antwoord dienen te begrijpen. Eerder had prediker hier in 7 vers 12 al gezegd, het voordeel van de kennis van wijsheid is dat het leven van haar bezitters bewaard wordt. En ik geloof van mezelf dat prediker dat hier nu nader gaat verduidelijken en ons eigenlijk wil behoeden voor een ernstige misvatting. Maar laat het duidelijk zijn, er is niemand van ons die houdt van tegenspoed en kwade dagen in het leven. Ik kijk hier nog nooit iemand die hier horen vragen, Heere, geef mij dagen van tegenspoed zodat ik mag groeien. Ik heb hier nog nooit horen bidden. Niemand vraagt daarom. Want van nature schrikken wij dat eten voor terug en hebben we de neiging om wegen te zoeken hoe dat we dat kunnen aan ontkomen. En dat is nu juist wat prediker ons ernstig wil voor waarschuwen. Want, vrienden, als wijsheid en kennis ons leven kan bewaren, dan is het toegewijd zoeken naar wijsheid toch de uitgelezen weg om tegenspoed in je leven te kunnen vermijden. De sleutel om tegenspoed in je leven te voorkomen is het streven naar rechtvaardigheid en het verwerven van uitnemende wijsheid, zou je kunnen denken. Vrienden, dat prediker op wijst als hij zegt, wees niet al te rechtvaardig en acht jezelf niet bovenmatig wijs, dat is het hardnekkig streven om rechtvaardig te leven als een weg om de zegen van God te garanderen in uw leven. En zo uw toekomst te verzekeren, en zo aan de dag van tegenspoed te ontkomen. Toegewijd wijsheid nastreven als een middel om controle over uw leven te krijgen en dus uw toekomst te verzekeren en zo aan de dag van de tegenspoed ontkomen. Rechtvaardig leven als een weg om Gods zegen te garanderen, wijsheid nastreven als een middel om controle over uw leven te verkrijgen. Wel, zegt prediker, wie met dit doel wijsheid najaagt, dat is even kwalijk als goddeloosheid en dwaasheid nastreven. Beide wegen vertegenwoordigen elk op hun eigen manier een weigering om zich te onderwerpen aan de beperkingen die God aan ons sterfelijke wezens heeft opgelegd. Herinner u toch wat we al overdacht hebben in hoofdstuk 3? De tijden zijn in Gods hand. Ze overkomen ons gewoon in dit leven. We kiezen ze niet en we hebben er absoluut geen controle over. Wijsheid is geen magie, hè? En God is geen object dat je kan manipuleren. Broers en zusters, het zijn niet enkel de mensen die openlijk toegeven dat ze de controle over hun leven willen verwerven en God negeren of zich tegen hen verzetten, die dat alleen maar doen. Hè? Ook Gods dienst in al zijn varianten kan een middel zijn waardoor dat mensen de controle over hun eigen leven zoeken te verwerven. In de schrift vinden we meerdere voorbeelden, naast de verering van Yahweh, hoe dat religie dit karakter gaat gaan vertonen. Denk eens aan de priesters van de Baal, die daar op de Karmel rond het altaar dansen en zich beginnen te snijden, totdat ze druipen van het bloed in de hoop hun God te kunnen manipuleren, zodat hij tot de actie zou overgaan. Maar ook zij die de ene ware schepper God aanbidden, die kunnen ook verzeild raken in dit soort valse religie. Denk maar aan de dagen van Jeremia, waar dat zijn tijdgenoten vasthielden aan de mantra: de tempel des Heeren, de tempel des Heeren is hier. De tempel des Heeren, de tempel des Heeren is hier. Alsof dat zij door gefocust te zijn op de tempel zich konden vrijwaren van Gods oordeel. En ook in ons evangelische wereldje waren er heel wat die behoorlijk warm liepen voor het gebed van Jabes. Weet je nog? Bid het gebed van Jabes en je mag rekenen op Gods zegen en voorspoed. Kitsching! Valse religie, mensen. Valse religie. Of nog recentelijker, de hype in Vlaanderen, die gelukkig hier toch geen ingang vond, om opnieuw de spijswetten te gaan invoeren. In de hoop God te kunnen manipuleren door rechtvaardiger en heiliger te willen zijn dan de paus. En of het nu gaat om heiligheid, vrienden, om rechtvaardigheid, wijsheid of welke mogelijke deugd ook, wanneer dat dit zoeken bedoeld is om controle over God en zijn daden in het heden en de toekomst te verkrijgen, in plaats van het oprecht zoeken naar de Heere God zelf, dan is het valse religie, mensen. Om terug te komen tot onze tekst, vers 16 en vers 17. Beide wegen, de weg van de al te rechtvaardige en de weg van de goddeloze, dat zijn totaal verschillende manieren waarin ons fundamenteel menselijk probleem tot uiting komt. Dat wij van nature geneigd zijn om wat uit de hand van God komt niet te aanvaarden zoals het is, maar ons ertegen verzetten. Wat dat God in onze ogen krom of verdraaid heeft gemaakt, daar gaan we niet aan ontkomen, vrienden, door welke menselijke inspanning ook. Vandaar vers 18. Het is goed dat u aan het ene vasthoudt en daarbij uw hand niet van het andere aftrekt. Immers wie God vreest, gaat uit van beiden. Beide wegen zijn dus schadelijk. En wie dat God waarlijk vreest, die houdt ook met beide rekening in het leven. De enige juiste motivatie om wijsheid en rechtvaardigheid na te streven, is ontzag voor God. Want laat het duidelijk zijn, hoewel dat wijsheid kan nagestreefd worden vanuit slechte motieven en dus kwalijke gevolgen heeft, is het op zichzelf beschouwd wel degelijk een goede zaak, hè? En dat is wat prediker nu gaat nader verklaren. Vers 19. De wijsheid maakt de wijze sterker dan 10 machthebbers die in de stad zijn. Wijsheid op zichzelf beschouwd, vrienden, is superieur aan politieke of militaire macht. Want politieke en militaire macht is eigenlijk volledig afhankelijk van wijsheid om succesvol te kunnen zijn. Dat is iets wat dat spreukenboek ons ook geregeld aan herinnert. Spreuken 21 vers 22, een wijze beklimt een stad van helden en haalt de vesting waarop men vertrouwt neer. Spreuken 24 vers 5 en 6, een wijs man is sterk en een man van kennis zet zijn krachten in, want met beleid moet je oorlog voeren en in het grote aantal raadgevers ligt de overwinning. Wijsheid, zegt prediker, brengt macht met zich mee. En eenmaal dat je de wegen van de wereld doorziet, dan brengt u dat in een zeer voordelige positie ten aanzien van hen die misschien wel machtig zijn, maar geen inzicht hebben. En dat is ook de reden, vrienden, waarom in onze achterliggende geschiedenis er zoveel verhalen zijn van mensen die achter de troon de ware macht in handen hadden. Sterke mannen en vrouwen waar de zogenaamde groten der aarde gehoor aan hebben gegeven, geraad opvolgden, met succes tot gevolg. En het is omdat wijsheid macht met zich meebrengt, dat het zo'n grote aantrekkingskracht heeft op mensen. Het biedt eigenlijk een soort goddelijke controle over uw eigen lot en dat van anderen. Het schenkt mensen de illusie dat men God is. Wat dan onvermijdelijk schade aanricht aan de rest van de schepping en het lange laatst ook aan zichzelf. En dat is ook de reden waarom wijsheid zo gevaarlijk is in een wereld waar de zonde elk leven en elk hart heeft aangetast. Vandaar, ik herneem vers 19, de wijsheid maakt de wijze sterker dan 10 machthebbers die in de stad zijn. En dan vers 20, voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. In de schrift, en vooral dan in de wijsheidboeken als Prediker en Spreuken, gaan wijsheid en rechtvaardigheid altijd hand in hand. De wijzen zijn rechtvaardig en de rechtvaardigen zijn wijs. Vandaar dat je vers 19 en vers 20 samen moet nemen, het zijn geen twee losse spreuken. Hoe wijs men ook mag zijn, toch is en blijft men een mens vol gebreken en tekortkomingen. Niemand is zondeloos, ongeacht hoe gedreven men ook mag zijn in het zoeken naar God in zijn leven. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier wel te verstaan om regelmatig zondigen. Ja, dat komt niet uit de verf in onze vertalingen, maar dat is wel wat de bewoording in de grondtekst aangeeft. En ik wenste wel dat die christenen die de heiligheidsleer nastreven, deze verzen, die eveneens door Gods geest geïnspireerd zijn, ter harte zouden nemen. Maar dat zou veel leed kunnen besparen aan vele oprechte christenen die dagelijks ervaren wat Prediker hier heel duidelijk stelt. Niemand slaagt erin om altijd goed te doen en zonde te allen tijden te vermijden. Ik heb het al zo vaak gehoord in de afgelopen jaren dat men slechts een halve waarheid verkondigt door nadrukkelijk te stellen dat wij christenen niet meer hoeven te zondigen, hè? Nou ja, zegt men dan, want de zonde heerst niet meer over ons. Nee, dat is waar. Maar er is eveneens geen mens zo wijs en zo rechtvaardig dat hij niet meer met regelmaat zondigt. Dat is de andere kant van het verhaal. Mensen die deze heiligheidsleer hoog in het vaandel houden, dat zijn meestal ook mensen die van zichzelf meren dat ze niet meer met regelmaat, maar hoogst uitzonderlijk nog zondigen. En wie dat dit van zichzelf gelooft, geeft, om met Jezus' woorden te zeggen, een balk in zijn oog die verhindert om klaar te zien. Al te vaak focust men zich op de overtredingen, hè? De overtredingen. Maar niet op de nalatigheden. Als je weet goed te doen en niet doet, is het ook zonde, vrienden. Wat dan wellicht de meest veronachtzaamde zonden zijn die het vaakst onopgemerkt onder de radar passeren in ons leven, of niet? Nu, afgezien van het feit dat iemand zichzelf gewoon bedriegt, heeft dat ook zijn negatieve weerslag in de wijze waarop zo iemand met anderen omgaat. En dat is wat dat Prediker de aandacht nu gaat opvestigen in vers 21 en vers 22. Hij zegt, zet ook uw hart niet op alle woorden die men spreekt, opdat u niet hoort dat uw knecht u vervloekt. Want uw hart heeft ook vele keren erkend dat ook u anderen hebt vervloekt. Prediker die verbindt hier het universele probleem van de mensheid met een van de kleinste delen van ons lichaam. De tong. Het grootste bewijs dat alle mensen vol gebreken en tekortkomingen zijn, dat bevindt zich net achter de tanden. Allee, het is te zeggen, hij is nog allemaal uit, hè? De tong. Dat is de meest voor de hand liggende en de meest voorkomende manier waarop dat wij allemaal zondigen, mensen. Vandaar dat het al niet wijs is om alles te willen horen en te weten en angstvallig in de gaten te houden wat de andere mensen over u zeggen. Of bijvoorbeeld over u schrijven op Facebook. Zet ook uw hart niet op alle woorden die men spreekt. En het is in deze context ook niet wijs om jezelf, vrienden, maar al te ernstig te nemen. Wie zichzelf te serieus neemt, zal de woorden van anderen eveneens te ernstig nemen. Ik hoop dat je weet, zegt prediker, dat de mensen uit uw nabije omgeving, uw familiekring, uw vriendenkring, uw buren of uw collega's op het werk, over u roddelen, kwaad spreken of zelfs u lasteren. Maar weet, zegt prediker, dat je nooit vrede zult kennen als je dit niet kunt loslaten en zoekt om iedereen zijn tong te temmen. Laat het los, zegt prediker. Want besef dat ook jij dit al vele malen gedaan hebt over anderen. Ik hou ze van predikers nuchter realisme, mensen. Er is hier niemand die hier zit die dit voor zichzelf kan ontkennen. Of wel? Dacht het niet, hè? Nu, wat de zonde met de tong betreft, wilt u even met mij Jacobus hoofdstuk 3 opslaan? Want dan wil ik graag u toch iets bijzonders laten zien. Jacobus hoofdstuk 3. Daar heeft Jacobus het over de zonde met de tong. En hij zegt eerst in vers 2, want wij struikelen allen, nu en dan een keer, dikwijls staat er, hè? Dus voor alle heiligheidspredikers, wij struikelen allen dikwijls. En ik geloof dat Jacobus ook de geest van God had. Hè? Als iemand in het woord niet struikelt, die is een volmaakt man. Het zijn er niet veel, ik ken het maar één. Als iemand in het woord niet struikelt, die is een volmaakt man in staat ook het hele lichaam in toom te houden. En nu moet je zien wat dat vers 8 zegt. Maar de tong kan geen enkel mens stemmen. Ze is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Dus vrienden, wie dat geneigd is om de tong van anderen te willen temmen, die moet zich realiseren dat men zelf niet volmaakt is en niet eens in staat is om zijn eigen tong in bedwang te houden. Oeps. De sleutel om met de zonde van de tong van de ander met wijsheid om te gaan, mensen, dat bestaat erin te beseffen dat we allemaal lijden aan dezelfde mond- en klauwzeerziekte. Onze houding naar anderen dient bepaald te worden, vrienden, door het bewustzijn van ons eigen gebrekkig mens zijn. Wie dat wijs is en God vreest en zich herinnert wie dat hij is, zal zich ook herinneren wie de ander is en zich dien overeenkomstig gaan gedragen. Wie dat zich bewust is van zijn eigen onvolmaaktheid en gebrekkigheid, zal vele malen gemakkelijker de onvriendelijke en dwaze opmerkingen van de ander kunnen relativeren en loslaten. Een houden raad van tante Kaat en van prediker. Vers 23. Dit alles heb ik met wijsheid beproefd. Ik zei, ik wil wijs worden, maar de wijsheid bleef ver bij mij vandaan. Veraf is dat wat is ontstaan, onpeilbaar diep, wie kan het doorgronden? Ik kwam ertoe, ook met mijn hart, om te kennen en na te speuren, wijsheid te zoeken en tot een slotsom te komen, om in te zien dat goddeloosheid dwaas en dwaasheid onverstand is. Met deze verse, vrienden, gaan we eigenlijk naar de slotconclusie van dit hele hoofdstuk. Prediker in zijn gedrevenheid om te zoeken naar wijsheid, ja, dat geeft hem doen beseffen hoe complex alles wel is. De wijsheid is mysterieus en valt niet te doorgronden. Omdat wij mensen natuurlijk beperkt zijn om alles te doorzien en te overzien. De hoeveelheid data die moet verwerkt worden om Gods schepping te kunnen bevatten, dat ligt zo ver buiten ons vermogen. De oceaan van kennis is te wijd en te diep. Dat mag ons eigenlijk niet verrassen, want Job 28 vers 20 zegt, waar komt de wijsheid dan vandaan? Waar is de woonplaats van het inzicht? Zij is verborgen voor al wat leeft. Zelfs verborgen voor de vogels in de lucht. Dood en verderf zeggen, we hebben enkel een gerucht gehoord. God is het die haar weg verstaat. Gij alleen kent haar woonplaats. Hij ziet de wijsheid, kent, begrijpt en doorziet haar. Maar tegen de mens heeft hij gezegd, zie, wijsheid is de Heer te vrezen en zich afkeren van het kwaad is inzicht. Het zijn deze laatste woorden, vrienden, Job 28, vers 28, die perfect weergeven waar de ware wijsheid begint, met ontzag voor de Heer, en waar het in beginsel toe moet leiden. Het zich afkeren van het kwaad. En dat is volgens mij de juiste invalshoek om 7 vers 12 te begrijpen. Weet je nog, het voordeel van de kennis van wijsheid is dat het leven van haar bezitters bewaard wordt door de Heere te vrezen en zich af te wenden van het kwaad. En in dat verband krijgen we hier in die laatste versen, 26 tot 29, enkele conclusies van Prediker, wat dan mannen en vrouwen betreft. Maar ik wil daar eigenlijk niet zo uitvoerig op ingaan, gezien dat het volgens mij moet benaderd worden vanuit Genesis hoofdstuk 3. En dat is het onderwerp voor de Bijbelstudie van komende donderdag. Zo de Heere wel, en u weet dat ik altijd aan klantenbinding doe, vandaar. Maar waar ik toch nog wil mee afsluiten, is uw aandacht richten op vers 29. Alleen zie dit heb ik gevonden, dat God de mens oprecht gemaakt heeft, maar ze hebben vele bedenksels gezocht. Het mag duidelijk zijn, vrienden, dat Prediker in zijn zoektocht tot hiertoe heeft vastgesteld dat er weinig te vinden is dat begeerenswaardig is. Prediker heeft geen hoge pet op van de mensheid als het op wijsheid aankomt. Vers 28, één man onder duizend heb ik gevonden, maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden. Ja, zijn steekproef betrof slechts 1000 personen, maar zelfs dan is 0,10% al behoorlijk magertjes, als je het mij vraagt. Nu voor alle duidelijkheid, het feit dat het hier enkel om een man gaat en geen vrouw, zegt wel niks over de vrouwen. Als het op wijsheid aankomt, dan komt de mensheid er algemeen gesproken heel bekuit vanaf. We hebben gezien in vers 12 dat wijsheid en kennis het leven van haar bezitters bewaart, dat wijsheid de kracht en de sterkte is van de wijze in vers 19, maar eigenlijk doorheen dat hele hoofdstuk herinnert Prediker ons aan de beperkingen wat wij voortdurend tegenaan botsen. En die grootste beperking van allemaal, die vind je in vers 29. Onze eigen ingebakken neiging tot zelfredzame autonomie, die geen deel uitmaakt van Gods oorspronkelijk ontwerp van de mens. God heeft ons oprecht geschapen, zegt Prediker. Maar de mens heeft in zijn rebellie voor een weg gekozen waar hij Gods goede haven aanhoudend misbruikt en zo zichzelf te gronde richt. Wijsheid en rechtvaardigheid nastreven uit ontzag voor God is een goede zaak, broeders en zusters. Maar als ik u een goede raad mag geven, zorg ervoor dat er altijd een spiegel in de buurt is, zodat je niet gaat vergeten wie en wat je bent. Want van het moment dat we dat uit het oog gaan verliezen, dan laten we zien dat we niet langer wijs zijn. Want zelfs in onze beste dagen kunnen we geen goed doen zonder kwaad te doen. We zullen nooit zo wijs en rechtvaardig zijn dat we niet meer met regelmaat zondigen. Dus wees niet al te rechtvaardig, acht uzelf niet bovenmate wijs, maar relativeer uzelf en neem je vooral niet al te ernstig. Dan ga je jezelf behoeden om te menen rechtvaardiger en wijzer te zijn dan dat je werkelijk bent. Wie waarlijk wijs is, beseft zijn beperkingen omwille van zijn eigen gebreken en tekortkomingen. En dat is de ware wijsheid, de sterkte van de wijze. Amen.